BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is maandag, dag 327 van de invasie. Arjan, wat kan jij zeggen over de situatie aan het front?
Nou, we moeten denk ik beginnen met die afschuwelijke aanval zondag, hè, op de stad Dnieper. Die aan alle kanten werd beschoten en vooral ook vanuit de Zwarte Zee, als ik het goed begrepen heb. En dan zie je dus gewoon dat er een heel stuk van een flatgebouw is ingestort en er zijn echt veel doden.
Het laatste getal dat ik zag was opgelopen tot 40 en 75 gewonden, onder wie 14 kinderen. Dus het is enorm.
Ja. Het is zo brut, hè. Dit is echt zo'n simpele manier van oorlogvoering. Hè. Als je het niet precies kan, dan doe je het maar zo. Hè. En dat is natuurlijk in strijd met het internationaal recht, want je zit dus met niet geuniformeerden erbij te betrekken, om het zo maar even letterlijk te zeggen. Hè. Nou, het tweede is het Soledar natuurlijk, de zoutmijnen. En daarvan beweert Oekraïne nog steeds dat die stad niet gevallen is.
Nee, ik weet het niet hoor. Als je gewoon kijkt ook wat een aantal instituten daarover schrijft. Nou, wat in ieder geval zo is, is dat ze de weg tussen Bakhmut en Soledar nog steeds in handen hebben.
Ja.
Maar de facto zijn ze denk ik die stad toch wel kwijt hoor. En ik kan me voorstellen dat ze dat zeggen. Maar ik heb ook echt alles erover gezien wat er maar te zien overvalt. En nou, volgens mij is het dat gevallen. Maar goed, maar misschien nog even terug op het eerste punt wat je maakte over die raketaanvallen. Tegen die verschillende steden. Het was niet alleen tegen de Dnipro, maar ook tegen Odessa, Kharkiv, Kiev. Ja. Maar wat dus echt een geweldig probleem is, en dat melden ook de Oekraïense militaire staf, is dat die Russen sommige raketten, ballistische raketten, dat zijn dus raketten die met een boogje vliegen, dus je schiet je richting ruimte en vervolgens komen ze terug door de zwaartekracht op aarde. Ja. En die ballistische raketten, die schieten ze eigenlijk met een hele steile baan. En die komen ook heel steil terug. Mm-hmm. En eigenlijk zit er dus zeg maar een korte afstand tussen het punt waarvan ze worden gelanceerd en het punt waar ze terugkomen op aarde. Mm-hmm. En daarvan zeggen ze, het is voor ons ontzettend moeilijk om die raketten daadwerkelijk te onderscheppen. Ja. Dat is heel erg moeilijk, want dat is technisch buitengewoon lastig. Ja, dat is ook precies de reden natuurlijk waarom de Russen die raketten op die manier lanceren.
Kunnen de Patriots dat wel, die Oekraïne?
Ja, dat is een goede vraag. Dat is een goede vraag. Die vraag die stelde ik mij zelf ook. Ik denk dat dat meer mogelijk is dan tot nu toe. Maar volgens mij heb je ook niet 100% garantie dat het lukt.
En dus zullen de Russen dat vaker gaan doen als ze nog voldoende van die raketten hebben, hè?
Ja. Ja.
Rob, jij zei iets over controverse tussen het Kremlin en Wagner. Altijd mateloos interessant als ze daar een beetje onder elkaar
begint
gaan rommelen.
Ja, zeker. Dat begint tot nieuwe hoogtes te komen. En dan moet je ook eens even kijken wat ene meneer Igor Girkin daarover zegt. Ja. Girkin, dat is een oude bekende van ons, want die is veroordeeld in dat MH17-proces.
Ja.
Die was een soort van zelfbenoemde minister van Defensie in dezelfde zelfbenoemde Volksrepubliek Donetsk. En het interessante daarvan trouwens is dat hij wel erkent morele verantwoordelijkheid te hebben voor het neerhalen van die MH17. Dus dat is wel heel erg interessant. Maar vervolgens heeft hij gezegd, ja, maar ik was het niet die op de knop drukte. Maar deze man die speelt een steeds belangrijke rol ook in die hele Milblog community waar we het zo vaak over hebben. Die zit vooral op Telegram. Hij zegt van, ja, weet je, dat ministerie van Defensie in Rusland, dat wil eigenlijk alleen maar zorgen dat ook die Wagner-eenheden komen onder die van het ministerie van Defensie. Dus die wil eigenlijk Wagner integreren in de in de krijgsmacht van Rusland. Mm-hmm. En wat we nu zien is dat op die Milblog, in die Milblog community, en ook mensen als Girkin die zeggen dat van, ja, je bent eigenlijk helemaal niet meer bereid, Poetin of ministerie van Defensie in Moskou, om te erkennen welke successen Wagner aan het boeken is. Ook de Wagner-commandant, Troskev, die heeft hetzelfde gezegd. Die zegt, jullie ontkennen gewoon de successen van Wagner. in de Donbass.
Was ook letterlijk zo, hè? Gisteren of eergisteren was Prigozhin boos dat het Russische ministerie van Defensie iets uit had gedaan over hoe goed het allemaal ging in Soledar. En daar niks over Wagner gezegd. Dat hebben ze toen later aangepast. Dus dat geeft ook wel aan dat het niet lekker loopt.
Nee, dat klopt. En dat is dus wel echt een veel betekenis. Dat heeft ook veel betekenis, hoor, vind ik. Want als je dit gaat doen, dan zie je gewoon dat er dus een machtsstrijd aan de gang is. Politiek, maar ook militair. Binnen de gelederen van Rusland. En dat is nooit goed voor Rusland. Dat is trouwens, denk ik, alleen maar goed nieuws voor Oekraïne. Want dit betekent feitelijk... Ja, dat de eenheid van inspanning, en dat is echt een essentiële voorwaarde om een oorlog te kunnen winnen. Mm-hmm. Ja, dat daar wel wat aan schort bij de Russen. Omdat er gewoon verschillende lijnen zijn. Er zijn verschillende commandolijnen, lopen verschillende politieke lijnen. Er zijn commandanten, Kadyrov, de Tsjetsjeen en Prigozhin, de man van Wagner. Die hebben ook een eigen politieke doelstelling met wat ze willen bereiken. Ja, dat betekent dat het heel erg lastig is voor de Russen om gewoon echt die hele zaak onder één verenigd commando te krijgen. En dat is precies nou de taak van Gerasimov, de hoogste militaire baas van Rusland, om het voor elkaar te krijgen. Dus dit is echt een geweldig probleem wat hier aan de hand is voor de Russen. En nogmaals, dat is alleen maar goed voor Oekraïne.
En even onafhankelijk van die strijd. Hè? Het is natuurlijk, de Wagnergroep maakt een voorstelling van zaken waarbij zij de enige zijn die daar... En dat is ook weer niet waar. Hè? Ik bedoel, dus
is ook
een regulier Oekraïns leger. Nee. Maar ja, op natuurlijk gelijk. Dat als er dus ergens tweespalt is, dan is dat goed nieuws voor de andere partij.
Dat is toch wel even iets om dat goed in de gaten te houden. En is volgens mij ook een van de belangrijke redenen waarom Gerasimov gevraagd is om die hele handel te organiseren. Te reorganiseren. Ja. En om alles onder een verenigd commando te brengen. Dat is natuurlijk ook precies waar Girkin op doelde. En eigenlijk wat je gewoon ziet is dat er zelf warlords aan de gang zijn. Met hun eigen legertjes en met hun eigen doelstellingen. Nou, dat luidt altijd op gedoe.
En dat betekent ook, jongens, dat die doelstelling of die taak die Gerasimov, die is eigenlijk onuitvoerbaar, hè? Ga nu maar nog maar eens Prigozhin terug in zijn hok krijgen.
Ik begreep ook ergens dat Gerasimov dus juist niet zo'n goede band heeft met Prigozhin, terwijl zijn voorganger dat wel had. Dus dat, zo werd de move dat hij werd aangesteld als commandant door sommige mensen geïnterpreteerd. Dat is vanuit het Kremlin een beweging tegen de Wagnergroep, om hen weer een beetje het hok in te krijgen.
Zeker, absoluut. Maar het is, en dat heb ik ook nog niet eerder ergens gelezen, maar volgens mij... Ik heb het al eerder gezegd in onze eigen podcast, maar volgens mij is het ook zo dat Gerasimov op deze manier ook op weg is naar de uitgang, hoor. Ja. Want hij heeft een taak meegekregen. Ja, hij moet dus het politieke gevecht voeren met deze warlord, ik noem hem maar even zo. Die moet hij onder één commando zien te krijgen. Maar hij moet alles reorganiseren. Hij moet de fouten uit het verleden herstellen. Maar er zitten zoveel weeffouten in dat... in die Russische krijgsmacht op het gebied van de commandovoering, dat het denk ik ongelooflijk lastig is om dat voor elkaar te krijgen. Dus die Gerasimov wordt bijna met een onmogelijke taak het veld in gestuurd. Dus ik moet nog zien of hij dit politiek overleeft.
Arjan, jij had een beetje de blik op de Duitsers de afgelopen dag, hè?
Ja, en dat is wel interessant. We hebben dus die mevrouw Lambrecht, hè, die is natuurlijk nu gewoon smadeloos ten onder gegaan. Hè?
Minister van Defensie. Ja.
Minister van Defensie. En we moeten er niet te lang over praten, want uiteindelijk heeft het met de structuur allemaal niks te maken. Maar kijk, ik zal heel kort vertellen wat er gebeurd is. Ze maakte allemaal publieke blunders, hè, waarvan die video, die kerstvideo, weet je wel, dan stond ze te praten over dat ze allemaal tolle mensen in Oekraïne had ontmoet en zo, dat het geld was. Dat op de achtergrond gingen dus allemaal raketjes gingen af.
Het was heel pijnlijk.
Totaal smakeloos. En ook haar reactie op de Oekraïneoorlog was het sturen van 5000 helmen, dat natuurlijk ook eindeloos is uitgemolken op Twitter. Hè? En ook de hele langzame roll-out van de militaire opbouw van die 100 miljard, weet je wel. Dan hebben we nog die Puma-panzerellende hebben allemaal gehad. Weet je, die deed het allemaal niet. Hè?
Ja.
Nou, hoe moet je dit nou zien? Ze heeft geen enkele militaire ervaring. En het enige wat ze heeft is dat ze zeer loyaal is aan Scholz. SPD-dame. Hè? En daarom heeft ze dit dus gekregen. Hè? Ze had ook nog een helikopter gebruikt om haar zoon op te halen. Dat was nog een probleempje. Nou, wat interessant, het Duitse ministerie van Defensie is altijd een heel moeilijk defensie om te krijgen. Omdat er gewoon geen geld was. En altijd ellende. Hè? En je moest ook altijd de klappen opvangen voor de bondskanselier. Hè? Je hebt er bijvoorbeeld Karl Theodor Freyer toen Gutenberg gehad. Hè? Die bleek toen zijn proefschrift overgeschreven te hebben. Moest hij weg. We hebben Ursula von der Leyen daar gehad. Hè? 2013-2019. Die had ook een probleem met plagiaat met haar proefschrift. Maar zij kon blijven zitten. Maar ze had weer een ander probleem. De Barata-affaire. Dat wil zeggen dus dat ze 391 miljoen aan McKinsey openmaakte voor een openbare aanbesteding. Zonder de Raad van Commissarissen in te lichten en zo. Hè? En dan hebben we Annegret Kramp-Karrenbauer gehad. Weet je nog? Die heeft een greep naar de macht. En 2019 is ook allemaal misgegaan. Dus het is een ongelukkig ministerie. En ik ben heel benieuwd wie er nu gaat komen.
Wie denk je dat het gaat worden, Arie-Jan? Hè? Nou, doen een paar namen doen, ja, doen de rol.
Heel misschien dus de huidige defensiewoordvoerder van de SPD. Dat is mevrouw Scholz. Maar het kan ook heel goed iemand
wie,
anders
wie is dat?
Ja, ze is gewoon de woordvoerder defensie van de SPD. Weet je wel, in de
ja, ja, ik heb begrepen dat de favoriet van Scholz Lars Klingbeil is. Ja. Dat is de leider van de Sociaaldemocraten. En die komt uit een militaire familie. Maar, ja, maar er is een enorme druk om een vrouw weer exact aan te stellen. Ja. Eva Hügel wordt genoemd. Ja. Dat is, die zit in het parlement. Ja, er worden nog een paar genoemd. Siempje Muller, die is op dit ogenblik staatssecretaris van Defensie. Maar weet je, ik zou het gewoon wel aardig vinden in deze situatie waarin niet de enige kwalificatie die je hebt man of vrouw is. Maar gewoon dat je iemand neemt die gewoon van wanten weet, die begrijpt wat hier aan de hand is. Ik bedoel, dat vind ik eerlijk gezegd belangrijker dan een hele genderdiscussie die we zouden moeten hebben. Ja, ik bedoel, als je een goede vrouw hebt, moet je hem nemen. Moet je haar nemen, moet ik zeggen. Maar als je een goede man hebt, dan moet je hem ook nemen. Dus laten we nou gewoon even kijken wie dit het beste kan doen.
En wat erbij komt, jongens, dit heeft heel erg duidelijk ook de geur van de politieke loyaliteit was hier doorslaggevend voor de baan. Hè? Nou, dat kan leiden tot dit soort ongelukken. Wat een groot verschil tussen Christine Lambrecht en bijvoorbeeld die Habeck, waar we vaak over praten.
Ja.
Economie en klimaat.
Ja. Nou, wat is er nou zo belangrijk aan Habeck? Habeck is iemand die zijn verantwoordelijkheid neemt. Moet je voorstellen, je bent tegen kernenergie, je bent tegen wapenleveranties aan oorlogsgebieden, je bent tegen LNG-terminals, je bent tegen LNG kopen, je bent tegen weer opstarten van kolencentrales. Hè? En Habeck is op al die punten is hij gedraaid omdat er anders oude vrouwtjes zouden gaan sterven in Berlijn en omstreken. Ja. Hè? Nou, dat vind ik dus echt leiderschap. Hè? Dat je dus
nou ja, er niet moet ook een discussie komen over die tanks. Ja. Ik bedoel, er moeten tanks worden gestuurd naar Oekraïne. Duitsland speelt er een sleutelrol in. Natuurlijk ligt dat de chef zag het. Natuurlijk ligt dat bij de premier, bij Scholz, bij de bondskanselier. Ja. Maar mag een minister van Defensie daar ook nog even iets over vinden? Ja. Want die moet bijvoorbeeld de afweging maken. En die moet het militaire advies vertalen naar een politiek advies van wat gaat er gebeuren met betrekking tot de verdediging van Duitsland. Als bijvoorbeeld een x-aantal Leopard 2 tanks worden verstuurd naar Oekraïne. Hoe holt dat je eigen defensie uit? Nou, dat zijn hele belangrijke vragen. En daar gaan militairen over. En de minister van Defensie moet dat vertalen in een politiek advies ook naar Scholz toe.
En wel snel, want die bijeenkomst Ramstein van de contactgroep, die komt aanstaande vrijdag al.
Ja, en dat is ook de reden waarom ik gewoon toch zeg van het maakt niet uit welke of het een man of een vrouw is. Maar je moet wel begrijpen wat zo'n militair advies inhoudt. En dat moet je wel kunnen vertalen naar een politieke realiteit.
En ook Habeck roert zich hier ook. Hè? Die heeft zich
zeker
vorige week al gezegd van luister eens, je kunt het allemaal besluiten om het zelf niet te doen. Maar het is nog wat anders om het andere te ontzeggen. Daarmee bedoelt hij dus de Leopards in Poolse en in Finse handen. Hè? Dus ook daar is dus, moet je je voorstellen, dit is een jongen van de Grüne. En die zijn Habeck en hij zijn realo's. Habeck en Baerbock zijn realo's en die willen gewoon tanks leveren. En dat zeggen ze ook tegen Scholz. Dus ik vind dat indrukwekkend. Dat mensen niet vastzitten in hun oude ideeën, maar dat ze zich aanpassen aan de, aan de vereisten van de tijd.
Ja, oké, en dat is dus het belang van die poppetjesdiscussie waarvan ik denk, nou ja, het lijkt Den Haag wel daar in Berlijn. Ja. Maar dat gaat om die Leopard tanks voor Oekraïne.
Ja, maar nu komt het er wel op aan. Hè, poppetjes zijn nu belangrijker dan ooit. Als je dus iemand hebt die bij wijze van spreken geen tank van een grasmaaier kan onderscheiden, dan heb je wel een probleem. Hè, dat is echt een probleem. Kijk, in vredestijd is dat allemaal geen probleem. Maar hier in oorlogstijd en in crisistijd wordt natuurlijk gewoon het kaf van het koren gescheiden.
Ja, en dat kun je ook verbinden met een discussie die Rob ook heel vaak aanzwengelt. Hè. Engeland stuurt nu 14 Challenger, 2 tanks, hè. Ja. En Sunak heeft dus gezegd zondag, nou, we moeten echt nu doorpakken, want een lange oorlog is voordelig voor Rusland. Ja, maar dat is allemaal leuk en aardig. Maar we gaan straks nog praten over dat artikel in Foreign Affairs van Daalder. Hè. Zelfs als we al die tanks leveren, dan zal het waarschijnlijk nog steeds een lange oorlog zijn en met een frozen conflict. Dus moet je ook denken aan de verdediging van je eigen grondgebied. En ook gewoon van, wat gaan we nou doen als we straks dan weer vast komen te zitten? Hè? Ja. En dat vind ik toch een beetje een intelligenter benadering dan wat Sunak nou allemaal weer zegt. Hè?
Ja. Ja. Volgens mij gaan we daar morgen verder over praten. Nu we nog in Europa zitten, in Duitsland, er was een paar dagen geleden alweer, hadden we nog een beetje laten liggen, een nieuwe overeenkomst tussen de EU en de NAVO gesloten. Ja. Ik begreep niet helemaal wat daar nou in stond. Het klonk allemaal een beetje vaag.
Ja, nee, dat is inderdaad hogere diplomatiekunde, om het maar zo te zeggen. Maar wat daar feitelijk in staat, is dat voor de zoveelste keer wordt benadrukt dat de EU en de NAVO dezelfde waarden toegedaan zijn. Dat er een scheiding is tussen de NAVO en de Europese Unie, omdat de NAVO over de collectieve verdediging gaat van het verdragsgebied, maar dat de Europese defensie, en dat is wel cruciaal, moet worden versterkt, ook via de lijn van de Europese Unie, want dat draagt dan ook bij aan een sterkere NAVO. En dat dus NAVO en de Europese Unie complementair aan elkaar zijn en niet elkaars tegenstanders. En dat is politiek wel erg belangrijk, omdat de Fransen, die zitten erg op de toer van, nee, het moet via de Europese Unie gebeuren. Nederland zit erg op de toer, nee, dat moet via de NAVO gebeuren. Maar de NAVO en de Europese Unie zijn gewoon complementair. En ik denk dat dat ontzettend belangrijk is om dat je te realiseren. En dat een aantal zaken, daar wordt ook heel sterk samengewerkt al sinds een aantal jaren tussen de NAVO en de Europese Unie, bijvoorbeeld het gebied van cyber, of het gebied van weerbaarheid van de bevolking, of het op het gebied van hybride dreigingen voor Europa. Dat is iets wat de NAVO en de Europese Unie samen zullen moeten pareren.
Ja, en wat ik er interessant aan vind, dit is een discussie die al decennia lang speelt. Hè? Ja. En als je bijvoorbeeld in de jaren 70 in Brussel werkte, dan werd er ook opgemerkt, ja, weet je wel dat die EU-mensen, die NAVO's, die praten helemaal niet met elkaar. Dat zijn gewoon twee aparte werelden. Hè? Ja. Wat natuurlijk ook gek is. Hè? Nou, je hebt twee extreme standpunten. Je hebt de standpunt dat de NAVO is alleen belangrijk en de EU mag niks aan veiligheid doen. Hè? Dat is één extreem standpunt. En het andere extreme standpunt is van nee, we moeten een Europese krijgsmacht of zoiets hebben buiten de NAVO. Hè? Nou, zelf mijn eigen standpunt, ik zou graag een Europese zuil maken binnen de NAVO. En dan lees ik dit, hè, dan ga je dus heel semantisch worden en heel wettisch. Hè. Dan staat hier van, wij erkennen de waarde van een sterke en meer capabele Europese defensie, die bijdraagt aan global en transatlantic security, en is complementair en ook interoperabel met NAVO. Hè. Ja. Eigenlijk is dat complementair is natuurlijk belangrijk. Hè. Dan zou je kunnen zeggen dat is dan, ja, complementair betekent aanvullend. Hè. Dan zou je
elkaar versterkend. Nee, is niet complementair. Het is elkaar versterkend.
Ja. Complementary. De definitie van die term is belangrijk. Is dit nou een Europese zuil? Of is het toch een mogelijkheid een beetje opengelaten voor de Fransen, dat je ook nog iets aparts Europees kan? Volgens mij gaat die discussie dus nog steeds gewoon door.
Nee. Het is echt anders volgens mij.
Vertel.
En daar zie je, nou ja, kijk, het punt is, de Europese Unie, die heeft zijn eigen militaire planningssystematiek, net zoals de NAVO. Ja. Een aantal Europese landen is lid van de NAVO, maar niet van de Europese Unie. Het geld zit niet in de NAVO, maar zit in de Europese Unie. Ja. De Europese Unie financiert ontwikkelingsprojecten voor de Europese krijgsmachten, waarmee de defensie van die Europese landen wordt versterkt. En dat zorgt ervoor dat binnen de NAVO ook de Europese landen gezamenlijk sterker worden binnen het Europese binnen de NAVO zelf. Dus dat is vrij complex om dat te kunnen begrijpen. Maar het is dus niet zo dat je binnen de NAVO een Europese cel kan ontwikkelen, omdat daar ook gewoon geen geld zit. Hetzelfde geld zit in de Europese Unie, niet binnen de NAVO.
Ja, dat is belangrijk wat je zegt. Ja.
Maar is hiermee dus vanuit die gezamenlijke fondsen worden allerlei projecten georganiseerd. Nou, die projecten, die hadden aanvankelijk als doelstelling, en daarom is dit echt een hele belangrijke discussie, om ervoor te zorgen dat de NAVO, dat de Europese Unie kleinschalige operaties zou kunnen uitvoeren. En dat heeft de Europese Unie ook al heel erg lang gedaan. Er zijn echt heel veel militaire operaties ook uitgevoerd door de Europese Unie. Onder andere voor de kust van Somalië, waarbij interessant genoeg de ene keer de Europese Unie deed, de andere keer de NAVO het deed. En je ziet dus dat nu een discussie aan de gang is of die gelden ook niet moeten worden gestopt in operaties die bedoeld zijn om het NAVO-gebied zelf te verdedigen. Nou, die discussie loopt nu op dit ogenblik. En volgens mij is het ook een onderdeel van die discussie.
Rob, als ik je goed begrijp, zeg je terecht van er zijn zoveel EU-gelden voor de ontwikkeling van wapensystemen en dergelijke. Ja. En dat is gewoon heel belangrijk voor de NAVO. Want de NAVO-leden hebben dat geld vreselijk hard nodig. Dus de Stoltenberg moet gewoon een beetje beleefd tegen Von der Leyen zijn. Ook om financiële redenen.
Ja, dus dan is het inderdaad complementair. Dus je financiert de ontwikkeling van Europese capaciteiten. En die komen vervolgens ook ten goede van de NAVO, omdat Europese capaciteiten de NAVO ook als geheel versterken. Daar komt het feitelijk op neer. En die discussie loopt nu. Het is dus een continue een balanceeract tussen dat Franse standpunt die alles in de Europese Unie wil doen, en bijvoorbeeld het Nederlandse standpunt die eigenlijk zoveel mogelijk binnen de NAVO wil doen.
Is dat laatste ook niet nog steeds het Amerikaanse standpunt?
Nee, het Amerikaanse standpunt is op dit ogenblik enorm verschoven. En dat is een probleem tussen aanhalingstekens voor Nederland. De Amerikanen zeggen, Europeanen, doe gewoon echt zoveel mogelijk. En doe dat ook in EU-verband. En zorg ervoor dat je er geld tegenaan smijt. Waar dat geld vandaan komt, maakt niet uit. Maar doe het.
Ja. Hey, nog eventjes naar de dag van morgen, denk ik. Want dan gaat Rutte en Hoekstra volgens mij naar het Witte Huis. Hè?
Ja. Interessant hoor. Hij gaat natuurlijk over twee dingen praten. Ik heb geprobeerd te kijken wat er op die agenda staat. Ja, dat is redelijk vaag. Dat is bilaterale economische samenwerking. Dat is de oorlog in Oekraïne. Nou ja, je kunt er dus van alles onder vatten. Maar één ding is al redelijk uitgelekt. Of ik weet niet eens of het uitgelekt is. Misschien is het ook wel gewoon verteld. En dat is gewoon de positie van ASML. Nee. De fabrikant van lithografiemachines. Een buitengewoon belangrijk Nederlands bedrijf. Nou, eigenlijk kan je nauwelijks meer spreken van een Nederlands bedrijf. Het is een mondiaal opererend bedrijf.
In Veldhoven.
Machines maakt waarmee je chips, halfgeleiders kunt maken en zeer geavanceerde halfgeleiders. De Amerikanen willen niet dat er een exportvergunning wordt afgegeven voor die machines. Voor de export naar China. Dat weten ze tot nu toe redelijk goed te blokkeren, want de Amerikanen zijn bezig met een economische oorlog tegen China, om ervoor te zorgen dat dat land zich niet heel snel kan gaan ontwikkelen. En dat betekent dat dat land niet de beschikking moet krijgen over de meest geavanceerde halfgeleiders. Nou, die discussie loopt nu en ASML speelt daar een sleutelrol in. En tot nu toe lukt het ook inderdaad voor de Amerikanen om ervoor te zorgen dat die exportvergunning niet wordt afgegeven.
Ja, en wat belangrijk is, Rutte en ASML staan niet met lege handen, want de Amerikanen moeten ook die ASML-machine kopen. Hè? Ja. Dat is gewoon een waanzinnige machine. Dus daarom ligt de zaak een beetje vast, hoewel dus sinds 2019 worden die hele geavanceerde machines niet verkocht aan China.
Nee, dat wordt geblokkeerd door de Amerikanen. Ja. En dan kan je allemaal stoere plaat hebben dat Nederland daar zelf over gaat. Maar ik kan je melden dat als Nederland te hard doordrukt en zegt van nou, we gaan ze toch maar leveren aan China. Dat vervolgens er een situatie dreigt waarin Nederland zelf sancties aan zijn broek krijgt.
Ja, oh, de Amerikanen zijn daar heel erg triggered.
Ja, dat gaat gewoon gebeuren. Want dit is voor de Amerikanen buitengewoon belangrijk. Want dit is iets waarbij de Amerikanen zeggen van ja, wij willen niet dat China snel nummer 1 wordt van de wereld. Want dat gaat ten koste van onze eigen positie. Dus Nederland verkoopt die dingen niet. En hier zie je dus eigenlijk dat ASML te groot is voor Nederland. Of Nederland is te klein voor ASML. Eigenlijk moet je dus dit op Europees niveau regelen. De exportvergunning voor dit soort grote bedrijven. Die eigenlijk een geopolitieke rol aan het spelen zijn in dit geheel. Die zou je eigenlijk gewoon moeten. Die exportvergunning die zou je eigenlijk moeten regelen. Of althans besluiten. Dat moet je gezamenlijk nemen in Brussel.
Ja, en of dan is het ook nog mogelijk dat de Amerikanen dan enorme druk op de EU uitoefenen.
Oh, zeker, zeker. Maar nu wordt Nederland vermalen tussen China en tussen China en Amerika. En wat je hier ziet is dat de Europeanen iets anders in de wedstrijd staan dan de Amerikanen. De Amerikanen zeggen dit is een geopolitieke strijd en ik wil niet dat in die geopolitieke strijd China op een of andere manier maar gefaciliteerd wordt, onder andere door ASML. Terwijl de Europeanen veel meer op de trek zitten van het gaat om vrijhandel. Wij willen de relatie met China toch goed houden en als we wat met China te verhapstukken hebben, dan gaat het over de mensen. Rechten, onder andere in Xinjiang. Dat is dus een hele andere manier van redeneren.
Ik zie trouwens wel mogelijkheden voor een ruil, want Amerika wil iets van ons, namelijk dat wij niet die chipmachines aan China leveren. Europa wil ook iets van Amerika, namelijk af van die protectionistische subsidies onder de Inflation Reduction Act. Die discussie loopt tegelijkertijd. Als de Amerikanen willen dat wij in hun kamp zitten vis-à-vis China, dan moeten ze dat ook doen met hun protectionistische maatregelen.
Dat klopt, dan gaat dus nog steeds die machines niet naar China, maar dan wordt er wel water in de wijn gedaan bij de protectionistische maatregelen in het kader van de Inflation Reduction Act. Ja, dat zou inderdaad een mogelijkheid zijn.
Dan zijn we eruit.
We zijn eruit. En oké, dan zijn we daaruit en dan vervolgens moet er nog een keer worden gesproken in Washington over Oekraïne. En wat ze daar willen bespreken, ja, heb jij enig idee, Arend-Jan, Hugo?
Nou, wat in ieder geval niet, Biden wil dus niet die Abraham-tanks leveren, want die zijn zeer onderhoudsgevoelig en daar moet je die mensen ook voor trainen. Ja. Hij wil dat echt niet doen. Ja. En ook niet doen om dan de Duitsers onder druk te zetten om Leopard te leveren. Dus en verder, Nederland heeft helemaal niks meer wat nog geleverd kan worden.
Nee, dus daar hoef je niet over met elkaar over te praten. Maar wat zou jij nou willen weten van Biden, Arend-Jan? Als je daar nou toch toevallig zit.
Nou ja, dan zou ik dus praten over dat artikel waar we vol morgen over gaan praten. Of als dit nou een hele lange oorlog wordt.
Huh? Nee, dat is een goed punt. Daar zou ik dus ook over willen praten. Maar ik zou ook wel willen praten over de vraag van waarom willen jullie die Abraham tanks niet leveren? Waarom moeten de Europeanen die tanks leveren? Wat is hier aan de hand? Waarom doen jullie dat? En dat heeft ook alles te maken inderdaad met de discussie die we morgen gaan voeren. In hoeverre zijn jullie bang dan voor escalatie? Is dat argument om die Abrahams tank niet te leveren omdat ze te complex zijn en omdat het logistiek een te zware wissel trekt op iedereen, is dat dan een valide argument? Of is het nou een argument om ervoor te zorgen dat de Europeanen er gaan leveren? Ik vind dat een belangrijk punt, want dit heeft alles te maken met het feit hoe Biden de oorlog ziet en de toekomst van de oorlog ziet. En dat zou ik gewoon echt van hem willen weten, want dat betekent namelijk ook dat je politiek je standpunt kunt bepalen van waar je op moet voorbereiden op een hele lange oorlog, op onderhandelingen op korte termijn. Ik bedoel, zeg het maar.
En je zou zelfs kunnen beweren, jongens, dat Biden wil eigenlijk de druk verhogen op Zelensky, dat hij straks gaat praten. En daar helpen de Abraham tanks niet bij, als u begrijpt.
Zo is het. Dat denk ik dat zo is. Nou ja, hij is wel echt bang voor escalatie, hoor. Maar laten we daar ook morgen maar eens even verder over gaan praten. Ja. Echt interessant dit.
Verheug me er nu al op.
Ja. Met deze goede talking points waar Rutte en Hoekstra morgen hun voordeel mee kunnen doen in het Witte Huis, ronden wij af. En zeg ik jullie weer dank.
Ja, tot morgen.
Tot morgen.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.